We zijn hier in jullie midden vanochtend, hier in Barneveld. En vorige keer, wie weet nog waar ik het over gehad heb, een maand geleden of zo. Het lam. Zie het lam. Ja, maar dat moesten jullie nou niet zozeer onthouden, maar waar het over ging. De zee, mijn vakantie, eerste vakantie naar de zee was het voorbeeld, ja. Maar het is goed blijven hangen, ja. Goed opgelet, Hans. Maar hebben we gekeken naar Johannes de Doper, die zei op een gegeven moment, zie het lam, daar is het lam. En we hebben toen gekeken naar hoe dat ontwikkelde tot op het moment dat Johannes dat kon zeggen. En daarna zei Hans iets dat bij mij is blijven steken. En wat jij noemde, Hans, was dat daarna zie je dat er komen mensen bij Jezus en Jezus zegt... kom en zie. Waar bent u? Waar woont u? Wie bent u? Kom en zie. En dat heeft mij aan het denken weer gezet. En daar wil ik vanochtend dan iets verder op ingaan. Want het lam is gekomen. Mensen vragen dan, nou, bent u dan? We hebben lang naar u uitgekeken. Wat gaat u nu zoal doen? En dan zegt Jezus als het ware, kom en zie. En dan even later zijn de mensen die geïnteresseerd zijn, die willen ook bij Jezus meegaan, bij hem meemaken wat hij allemaal doet. En op een gegeven moment dan spreekt Jezus de bekende woorden die we lezen in Lucas hoofdstuk 9, de woorden versen 23 en 24. En daar zegt Jezus, Lucas 9, vers 23. Als iemand achter mij wil komen, als iemand bij mij wil zijn, als iemand deel van worden, wil worden van dat wat ik ga doen en doe, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Eigenlijk zegt Jezus hier, ik vind het fijn dat jullie zijn komen kijken. Ik vind het fijn dat jullie dit mee willen maken. Jullie zullen veel beleven. Wij kunnen achteraf zien dat Jezus deed een aantal bijzondere wonderen, verrichtte hij. Mensen waren genezen. Ze hebben gezien hoe dat iemand uit de dood is opgestaan, Lazarus. Maar er waren ook, was er ook dat meisje enzovoorts. Genezingen, het stillen van de storm. Enzovoorts, enzovoorts. Zo, Jezus zou hebben kunnen gezegd, zou hebben kunnen zeggen van, fijn dat jullie mee willen komen op deze reis hier, dat ik hier op aarde ben. Maar er zijn wel een aantal eisen. Als je met mij een relatie wil. Als je met mij wil meegaan, wil optrekken. En, wat Jezus eist in deze tekst, kent twee aspecten en ik wil het zien als een medaille. Ze zijn allebei even belangrijk. Een medaille, maar met twee kanten. En ik wil kijken naar die twee kanten dat we terugvinden in deze tekst. Aan de ene kant moeten we onszelf verloochenen en onze kruis opnemen. Dat klinkt niet aardig. En dat klinkt niet iets dat we graag doen. En vooral niet in de samenleving waarin wij vandaag de dag wonen. Jezus zegt dat iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Dat zijn twee opmerkelijke voorwaarden die Jezus hier stelt. En de eerste voorwaarde is dat iemand zichzelf moet verloochenen. Nou, wat houdt dat in? Onszelf verloochenen is een kwestie van het verloochenen van onze eigen instinctieve zondigheid. Onze neiging is om te zondigen. Onze neiging is, en dan denken we misschien aan zondigen, aan de slechte dingen, maar onze neiging zonde kan je ook zo omschrijven, het is het niet, God niet toestaan om God te zijn in je leven. God niet toestaan om God te zijn in je leven. En die neiging hebben we. En als we God niet toestaan om God te zijn in ons leven, en te mogen zeggen wat hij wil en dat wij daar gehoor aan geven ongeacht, dan hebben we de neiging, de uitwerking daarvan is dat we dingen doen die zondige dingen zijn en die tegen Gods wil ingaan. Maar het is het verloochenen van onze eigen instinctieve zondigheid, de neiging om te zondigen en dat te willen verloochenen, die kant niet op te willen gaan. En onze liefde voor bepaalde zonden of de dingen die we doen vanuit onze zondige natuur. Zo daar moeten we een keus maken om dat te verloochenen. De tweede voorwaarde is dat iemand zijn kruis moet opnemen. Een kruis was een gruwelijke martelinstrument in die tijd. En dat betekende onherroepelijk dat de dood zou volgen. En een veroordeelde, die moest naar de plaats van terechtstelling zijn eigen kruis of kruisbalk dragen. Dat weten we ook van Jezus. En op een gegeven moment werd Simon gezegd om dat te doen, want Jezus was uitgeput na alles wat hij had meegemaakt. En iemand die met het kruis op zijn rug door de stad naar de plaats van terechtstelling liep, had het niet meer voor eigen zeggen. Hij kon zeggen wat hij wil, maar het had geen betekenis meer. Hij had het niet meer voor het zeggen. Hij bepaalde niet meer waar hij heen zou kunnen gaan. Hij kon niet meer zijn eigen gang gaan. Zijn vonnis stond vast. Het was een kwestie van tijd. Zijn vonnis stond vast en hij was op weg naar de plaats waar zijn leven zou eindigen. Zo wanneer Jezus zegt, neem je kruis op, bedoelt hij daarmee, wees bereid om te sterven. Hij was die man die dan met zijn kruisbalk riep, of kruis, die was het mikpunt geworden van bespotting door anderen. Zo dit zijn aspecten waar Jezus zegt, wees bereid om te sterven. Wees bereid om die lijdensweg te gaan naar de plaats waar jij zal sterven. En wees bereid voor die bespotting van anderen. En sommigen van ons, gelukkig leven in een land waar het allemaal meevalt, maar we kunnen allemaal, denk ik, getuigen van aspecten waarom dat wij hebben gekozen om ons leven aan God toe te vertrouwen, naar aanleiding van het werk van Jezus Christus, dat we soms ook bespot worden. Jezus ging zelfs zo ver in andere plaatsen in het Nieuwe Testament, namelijk Matthäus 10 en later in Lucas, waar hij zei dat wie zijn kruis niet dagelijks opneemt, hem niet waardig is en ook niet zijn discipel kan zijn. Zo Jezus neemt dit heel serieus. Zo samenvattend betekent aan de ene kant je kruis jezelf verloochenen en ook het kruis opnemen, dat ik nee zeg tegen mijn egocentrische trisme. Zo, tegen mijn egocentrisme en tegen mijn egoïstische ambities en verlangens. We leven in een wereld waar het gaat om ikke en de rest kan stikken. Dat is onze samenleving. Het gaat om mijn belang. Dat ik me goed voel. Dat ik krijg wat ik wil of nodig heb. Maar jezelf verloochenen en je kruis opnemen betekent dat je nee zegt tegen de ik. Dat ik niet langer de eerste wil zijn, de beste wil zijn of de belangrijkste wil zijn. Dat ik niet langer vastklam aan mijn rechten. We wonen in de westerse wereld en ook vooral in Nederland, wonen we in een land waar we het snel hebben over wat onze basisrechten zijn. En we komen op voor ons rechten. En we praten niet over onze verplichtingen. We praten niet over onze verantwoordelijkheden. Ik heb nog nooit gehoord, tenminste op het journaal of gelezen in nieuwsberichten, dat er bij de Malieveld een protestmars of een demonstratie is, waar mensen zeggen, wij willen opkomen voor onze verantwoordelijkheden die we willen nemen. Wij willen hier staan hier omdat we onze verplichtingen willen nakomen. Laat ons alsjeblieft onze verplichtingen nakomen. Heb ik nog nooit van gehoord.
Mars voor het leven.
Mars voor het leven. Ja, oké. Okay. Natuurlijk kan het zo voorkomen. Maar het is meer overgaat om het recht. Het recht om te leven volgens mijn eigen regels. Niemand moet bepalen hoe ik zal leven. Ik bepaal dat zelf wel. Of het recht om te doen wat ook maar goed voelt. Ik heb recht. Heel veel therapeutische hulp, ook in de christelijke hulpverlening, is gericht op de persoon, op de individu. Als ik maar erkend word, als ik maar aanvaard word, maar ook dat ik niet langer vastklamp aan mijn recht om aanvaard te worden, gezien te worden of gehoord te willen worden. Het recht op mij niet aan gezag te onderwerpen. En dat is in de laatste tijd door de corona erger geworden. Ik ga me niet onderwerpen aan gezag, terwijl het door God is ingesteld. Wat van het recht om te klagen? Nou, dat is in alle landen om ons heen, eigenlijk in de hele wereld, behalve in Nederland natuurlijk. Daar klagen we niet, maar er zijn mensen in de wereld, geloof het of niet, die vinden dat ze het recht hebben om te klagen. Maar jullie wonen in Barneveld, jullie weten niet eens wat het woordje klagen betekent.
Dragen alleen.
Dragen alleen. Dragen alleen. En dat is een ander iets wat je zou zeggen, help ons alsjeblieft dat we kunnen dragen. Het recht om wrok te koesteren. En om wraak te nemen. Het recht om mijn geld te besteden zoals ik dat wil. Het recht om te zeggen wat ik wil. Vrijheid van meningsuiting. En dus zeggen mensen, ja, ik mag zeggen wat ik wil. Maar we denken niet over de consequenties, wat het een ander doet. Maar nee, ik heb wel eens dat mensen tegen mij gezegd hebben, nou ben ik tenminste er vanaf. En dan lig ik er wakker van. Het recht je seksualiteit vorm te geven zoals jij dat wil. Op een wijze die tegen Gods wijze ingaat. Speelt ook vandaag de dag. Het recht om in een teleurstellende huwelijk de weg van de minste weerstand te willen gaan. En ik weet dat er pijnlijke dingen zijn gebeurd in huwelijken. Ik weet dat er situaties zijn waar het de meest verstandige keus was om uit elkaar te gaan. Vooral wanneer het gaat ook om geweld en niet alleen misbruik van seksuele misbruik, fysieke misbruik, maar ook emotioneel en dat. En ik heb ook met mensen gezeten in mijn jaren van voorganger zijn, met mensen die in een moeilijke huwelijk hebben gezeten en keuzes daarin maken. En ik wil dit niet zeggen als een veroordelende middel voor mensen die misschien mogelijk hier vanochtend zitten, die gescheiden zijn. Ik geloof in God. Dat is zijn ideaal, dat het huwelijk voor het leven is. Maar ik geloof ook dat God de God van genade is en van vergeving. Zoals u vanochtend hier zit en u heeft het meegemaakt, ik sta u niet te veroordelen. Maar wat ik wel zie, ook in de kerk van vandaag, is dat het een heel makkelijke optie is geworden. Ik heb het recht, want ik hou niet meer van haar. Of ik vind hem niet meer aardig en er is een andere die geeft me meer aandacht. En dan denken we het recht te hebben om de teleurstelling daarvan in een huwelijk gewoon uit elkaar te gaan. Of het recht om te discrimineren, of wat van het recht om een abortus te mogen plegen. Maar het kruis opnemen en jezelf verleugenen betekent dat je niet meer vastklampt aan wat je denkt je rechten zijn. En dan betekent ook dat ik mijn eigen wil in handen van de Heer Jezus leg. En niet meer de dingen najaag die ik zelf wil. Ik weet niet hoeveel mensen Roy Hessian wel eens gelezen hebben. Zijn boekje De Weg van Golgotha is een dun boekje. En daarin zegt hij het volgende. Een C, het is in het Engels geschreven, een C voor Christus is een omgebogen I. De C is een omgebogen I. De Heer Jezus kan niet volkomen in ons leven en zich door ons openbaren, tenzij het trotse ik binnenin ons verbroken wordt. Dat betekent dat ons harde, onbuigzame ik, dat zichzelf rechtvaardigt, zijn eigen zin wil doen, zijn rechten handhaaft en eigen eer zoekt, Ten slotte het hoofdbuig voor Gods wil. Zo de ikke, 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 ikke moet ombuigen om een C te worden. Een C waar Christus alles in en door mij mag zijn. Zo dat is de ene kant van de medaille. Jezelf verloochenen en je kruis opnemen. We zouden kunnen zeggen dat is de negatieve kant. Dat is de kant dat we niet graag willen horen. Maar het is in deze dag, vandaag de dag, ook omdat deze boodschap vandaag de dag niet vaak wordt verkondigd meer. Want het is kom naar Jezus. Hij is heel aardig. Hij zal omzien naar je behoeften. En dat zal hij ook. Kom naar Jezus. Hij is de goede herder en hij zal voor je zorgen. En dat doet hij ook. Kom tot Jezus. Hij is de genezer en we mogen hem daar ook in vertrouwen. Maar dat is de ene kant van de boodschap. De andere kant is dit. Neem je kruis op dagelijks en verloochen jezelf. En als dat de enige kant van de boodschap was, dan was het niet erg hoopvol. Als dat het was, dan was het een ellendig leven. Maar we weten dat Jezus is gekomen en Jezus zegt, ik geef leven en ik geef leven in overvloed. En mijn leven brengt vreugde en geeft je vrede. Zo, dan moeten we dit moeten we dus zien in die context. En zo aan de andere kant van de medaille, de negatieve kant hebben we gehad. Heel belangrijk, en Jezus zegt dagelijks, wees bereid dagelijks de I te buigen, de I, zodat het de C kan worden. Maar de andere kant van moeten we bewust Jezus volgen. Hij zei, als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. En Jezus die mensen die bij Johannes de Doper daar werden geattendeerd op wie Jezus was, daar is het lam, spraken met Jezus en ze vroegen hem, waar woont u en wat komt u doen en waar komt u vandaan? We hebben u niet eerder gezien, ik gebruik maar mijn verbeelding een beetje. En Jezus zegt, kom en zie. Loop met me mee. Kom achter me aan. En dan even later zegt Jezus in hetzelfde hoofdstuk van Johannes hoofdstuk 1, er staan een paar mensen en Jezus zegt tegen hen, volg. Nee. Zo daar is, dat is de andere kant van de medaille. En dat betekent dat ik in Jezus geloof en hem als mijn verlosser aanneem. En in ieder die hem aanneemt, aan hem geeft God de macht om kinderen van God te zijn. En dat ik mij met Jezus voed, want waarom Jezus is het? Brood van het leven. Hij geeft ons... verzadigt ons. Als we bij hem komen en we drinken, zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Hij is het licht van de wereld. Daarom komen we hem, daarom eten we als het ware van hem. Ontvangen we wat nodig is om dat leven, dat gekruisigd leven, te kunnen leiden. Ik raak opgewonden, ik zal kalmeren. Het betekent ook, Jezus volgen, dat ik niet meer voor mezelf leef, maar voor hem. Waarom? Omdat hij voor mij is gestorven. Hij vraagt mij niet iets te doen dat hij zelf niet heeft gedaan. Hij ging naar het kruis, hij droeg zijn kruis. Hij is beledigd, hij is bespot, hij is veracht. Hij is gekwetst, hij is gepijnigd, hij is mishandeld. En daar aan het kruis zegt hij, dit doe ik voor jou. Dit doe ik voor jou. En dan zeg ik, Heer, maar wat mag ik voor u doen? En dan zegt hij, volg mij. Laat mij door jouw leven leven. Betekent ook dat ik niet langer de zonde dien of toelaat, omdat die zonde over mij heerst. Zie, eerder waren we slaven van de zonde. We behoorden We leefden in het koninkrijk van de duisternis. En wie is daar de baas? Satan. En we deden daar de dingen die baas van ons verwachtte. En het ging vanzelf. Het kostte geen moeite. We niks te maken hebben met God. We gaan onze eigen gang. Ikke. En hij voedde dat en hij geeft ons complimentjes als we dat gingen doen. En dan komen we op het moment dat we Jezus ontmoeten en we zien dat Jezus daar aan het kruis hangt. En hij zegt, ik wil je leven geven. Ik wil je zonde vergeven. Ik wil je een nieuw leven geven. Dan zeggen we, Heer, ik wil u volgen. Help me. En nou zijn we in een ander koninkrijk terechtgekomen, waar de Satan niet langer heerschappij over ons uitoefent. We hebben nog die neigingen, maar we kunnen nu zeggen, nee. Ik hoor niet bij die leger van boze geesten. Ik heb in Zuid-Afrika, toen ik van school ging, afkwam, toen moest ik een jaar militaire dienst doen. En ik had het niet moeilijk, zwagers van mij, die hadden het veel moeilijker en die moesten ook naar oorloggebieden. Maar ik had het redelijk makkelijk. Maar ik was altijd iemand geweest, ik kon makkelijk mij onder gezag scharen. Zo op school, als de meester of de juf zei, zo moet het, nou zo deed Gert Joop. Ik had er nooit zoveel moeite mee. En dan kom je in het leger en ik was groen. Mijn ouders kwamen uit Nederland, die wisten ook niet hoe het allemaal daar in elkaar zat en zoveel. Ik was heel nat achter de oren toen ik daar ging. En ik was ook bang dat ik het allemaal goed zou doen. Want ik had gehoord, en vandaar geven ze je bevelen, dat je dan als ze zeggen spring, dat je niet zegt waarom, maar je zegt hoe hoog. En als ze dan zeiden, doe dit, dan doe je dat. En doe dat, dan doe je dat. En zo leefde ik in de koninkrijk, zo'n koninkrijk waar je aan jezelf de hele tijd gestorven bent en alleen maar doen wat. Nou, na een jaar was ik vrij en ging ik, nou stel dat, hè. Jan die lijkt een beetje zoals zo'n majoor kan zijn en doe dit, doe dat. En stel dat hij was mijn majoor geweest in de kamp en elke keer als ik zijn stem hoorde stond ik zo. Hoe heet dit?
In de houding.
Ja, in de houding. En nu ben ik klaar. Ik ben niet meer. Ik sta niet meer onder in die koninkrijk. Ik ben niet meer onder die heerschappij. En dan ben ik in de supermarkt bezig en ik hoor een bekende stem. Oh, het is de majoor. Ik wil meteen zo weer gaan staan. En dan loopt hij in de gang af en hij zei van, waarom heb je zo'n broek aan? De eerste neiging is om te, dat heeft mijn moeder gezegd dat ik moet doen. Heeft hij gelijk om mij zo aan te spreken daar? Nee, hij heeft geen macht meer over mij. Hij is niet meer de baas over mij. Nou, dat was toen nog mijn moeder. En als die dan nog een paar jaar later was gekomen, dan had ik moeten zeggen, mijn vrouw heeft gezegd dat ik die broek aan moet doen. Ik heb nu een andere baas, niet jij meer, majoor. En daar heb ik vrijwillig voor gekozen. Zo, de zonde laten we niet toe. Nee, je hebt geen macht meer over mij. Ik behoor een ander toe en ik roep hem om mij te helpen en hij geeft mij zijn geest en bekrachtigt mij om nee te kunnen zeggen tegen die zonde. Zo Jezus volgen betekent dat we nee zeggen tegen die dingen. Dat ik Gods wil voor mijn leven en zijn koninkrijk als eerste zoek. Heer, dat is mijn verlangen. U heeft uw leven gegeven voor mij. U heeft mij gered uit de macht van de duisternis. U heeft mij weggenomen van de macht van die majoor. Ik leef nu voor u en ik wil voor u leven. O Heer, dank u wel dat u mij gered hebt. En ik wil uw koninkrijk als eerste zoeken in mijn leven. U wil. Laat uw wil geschieden, laat uw koninkrijk komen. En ik zeg altijd, ik bid het zo. Vader, onze Vader in de hemel, heilig, laat uw wil geschieden, laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in mij. Zoals in de hemel. Want hier begint het. En als wij dat allemaal zouden zeggen, laat uw wil beginnen in mijn leven, Heer. Wat wilt u met mijn leven? Wilt u mij leiden qua keuze van een partner? Wilt u mij leiden van vader in de gezin zijn, moeder in het gezin? Wilt u mij leiden, vader, van carrière? Laat uw wil komen. Laat uw koninkrijk komen in mijn leven. En dan gaat het zich sijpelen door de anderen in. Betekent ook, Jezus volgende, dat ik mij laat leiden door zijn geest, want immers... Zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Het betekent dat ik alles wil afleggen in Hebreeën 12, de eerste twee versen. alles wil afleggen dat in de weg staat. Wie heeft hier ooit een marathon hard gelopen?
Geen thuis.
Oké. Maar stel dat Henk Buis wie hij mag zijn.
De meest fitte van de gemeente.
Oké, de meest fitte van de gemeente. Die gaat straks een marathon doen. En we gaan allemaal daar staan bij de start, want we willen Henk aanmoedigen. Daar staan we allemaal. Dan komt Henk op een gegeven moment en hij heeft laarzen aan zoals Bert. En hij neemt dit mee, want hij houdt van muziek. En ja, misschien nog een mandolin. Op zijn rug. En ja, hij houdt van cola. Zo, hij heeft 2 flessen cola in de rugtas. Wat zullen wij tegen hem zeggen als we hem daar tegenkomen? Je bent dwaas. Kunnen we zeggen, het is verkeerd om zo'n ding mee te nemen, zo'n boksje? Kunnen we zeggen, het is verkeerd om cola te drinken? Het is verkeerd om zulke schoenen te dragen? Zoals Bert, ja, dat is misschien verkeerd, maar oké. Bert, volgende keer niet die schoenen. Waar is je zoon? Waar is je zoon?
Maar ja, mijn vrouw zei...
Nou, dan is het goed. Dan is het goed. We zouden zeggen, je bent een dwaas. Je wil een marathon, 42,2 kilometer wil je gaan hardlopen. Met een rugstak, met een box enzovoort. De dingen zijn niet verkeerd, maar het zijn wel verkeerd als je een marathon wil gaan lopen. En zo zijn er in ons leven ook als christen, ze zijn niet per se verkeerde dingen, maar ze zijn misschien voor mij verkeerd en niet voor Bert. En die dingen moeten we dan afleggen, want ze kunnen ons in de weg staan in het volgen van Jezus. En dus betekent het dat ik mij geheel en al aan hem overgeef. Heer, hier is mijn leven. Gaan we naar Romeinen 12 vers 1. Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op. En hij zegt... Dan. Want tot op dit punt heeft hij heel veel gezegd over dat wij zondaren waren, dat we verloren waren, dat we hopeloos waren. Maar wat God gedaan heeft in Jezus Christus en dat we met Jezus zijn gestorven, als wij in Jezus geloven, als wij ons leven aan hem hebben toevertrouwd, als we het werk van het kruis hebben toegeëigend. En dan zegt hij van, je bent gestorven met Christus, maar je bent uit die dood met Christus opgestaan, je bent een nieuwe mens geworden, enzovoorts, enzovoorts. We hebben nu vrede met God gehad, en dat terwijl wij nog zondaren waren, heeft de God zijn liefde bewezen door Christus naar de aarde te sturen. Hij zegt, en al die dingen nu, samengevat, nou roep ik jullie op. Nou roep ik jullie op. Door de ontfermingen, de barmhartigheden van God, om uw lichamen aan God te wijden. Geef je lichaam aan God. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dat is uw redelijke godsdienst. Dat is de juiste manier om voor God te leven en hem te vereren, zegt hij. Zo, we worden geroepen hier om ons volledig aan God te geven. Als we beseffen wat God allemaal voor ons heeft gedaan en hoeveel hij van ons houdt en hoe ongelooflijk genadig hij is geweest en hoe zijn zegeningen, Paulus in Efesus 1 vers, in hoofdstuk 1 zegt van gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons zo gezegend heeft, zo rijkelijk gezegend heeft. En dan noemt hij een hele lijstje van de zegeningen die we ontvangen hebben toen we in Christus wedergeboren werden door de geest van God. Als we allemaal dat beseffen, dat we nu kinderen van God mogen zijn, dat we verlost zijn van de overheersing van de machten van de duisternis, dat de Heilige Geest, God zelf, in ons is komen wonen. En dat we iemand hebben nabij Gods hoog verheven troon, die voor ons pleit. Dag en nacht. En dat we door Gods geweldige kracht dit overwinningsleven kunnen leven. Want we zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft. Als we dat allemaal weten, als we zien wat Jezus voor ons gedaan heeft. En we Hem nu als redder en Heer hebben aangenomen. Heeft God dan niet recht op ons hele leven? Is het dan verkeerd voor God om te zeggen van, dit alles heb ik mogelijk gemaakt, dit alles heb ik je gegeven, door dit alles ben je een nieuwe schepping geworden. Al wat ik vraag is, geef je hele leven aan mij. Dat is toch niet vreemd dan? Paulus zegt, denk na over alles wat God in Christus voor jou gedaan heeft en geef dus je leven aan Hem over. Onze dankbaarheid behoort ertoe te leiden dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven maar. Het is ook zo'n lied, hè? Neem mijn leven, laat het zijn. Wat Hij vraagt van ons is 100% toewijding van zowel ons verstand als ons lichaam. Onze lichaam horen we aan God aan te bieden als een levend offer. Want we leven nog. We leven nu echt. Zo, we gaan niet als offer op de offerplaats liggen om te sterven. Nee, we sterven. Maar we doen dat als een leven dat voor God leeft. En met ons verstand en met ons lichamen mogen we nu God verheerlijken. We geven uit vrije wil alle aspecten van ons bestaan. Heer, hier is mijn leven. Neem mijn leven, laat het zijn. Tot uw eer. Onze verstand, dat betekent ons denken. Zo alles wat we denken, alles wat we overdenken, geven we aan de Heer. Onze ogen. Waar we onze aandacht aan besteden, waar we naar kijken. Wat we toelaten door die zintuigen binnen te komen. Onze voeten. Dus Heer, waar ik ga, laat het zijn waar u wil dat ik ga. Niet zeggen, Heer, ik ga daar, wilt u met me mee en mij zegenen, zoals we vaak doen. Nee, Heer, waar wilt u dat ik ga? Want als ik ga waar u wil dat ik ga, zal de zegen volgen. Onze handen, wat we doen. Dat het mag zijn tot verheerlijking van zijn naam. Onze oren, dus waar we naar luisteren, wat we toelaten om binnen te komen, want dat vormt ons van binnen ook. Oren, luisteren. Luisteren naar roddel, luisteren naar negatieve dingen, luisteren naar verkeerde dingen. Naar welke mensen luisteren we? Gaan ze ons helpen om Jezus sterker en krachtiger te volgen of gaan ze ons afleiden? Onze stem, zit hier. Onze stem. Heer, hier is mijn stem, gebruik het, Heer. Daarbij bedoel ik niet van, Heer, welke koor mag ik gaan zingen? Dat bedoel ik niet, maar de woorden die we gaan spreken. Heer, wilt u me leiden in de woorden die ik spreek? Mogen het woorden zijn die uw woorden zijn? Mogen het woorden zijn die anderen bemoedigen en opbouwen? Mogen het woorden zijn die leven voortbrengen? Leven inblazen. Heer, hier ben ik. Ik ben vol energie. Ik heb niet zo'n week zoals Hans deze week had. Hier ben ik, Heer, ik heb nog leven in me, ik heb nog energie, maar ik wil het inzetten voor u. Ik wil mijn krachten gebruiken voor u. Leven voor God betekent dat we zijn wil in alle kleine dingen zoeken en ook in alle grote dingen. En vaak denken we, nou, we gaan een nieuwe huis kopen, we zullen de Heer moeten vragen of hij dat goed vindt. Het is goed dat we dat doen. Maar het is ook in de kleine dingetjes. Want een heleboel kleine dingetjes tellen op en worden een grote ding. Heer, wilt u mij vandaag leiden? Het is een nieuwe dag, Heer. Ik weet een regelmatig gebed van mij was 's ochtends toen ik nog voorganger was. Was, Heer, ik heb mijn agenda. Ik weet in grote lijnen wat ik moet doen. Maar is er iemand die vandaag misschien een telefoontje nodig heeft? Waar ik niet aan gedacht heb. Is er iemand waar ik voor moet bidden die... Hier is er iemand waar ik op bezoek moet gaan. Laat me zien. En het is niet dat ik dan elke dag een linkje kreeg van God waarin hij zei, nou dit staan nog niet in je agenda dood. Maar er zijn momenten geweest dat ik ergens kwam en zeide van, joh, hoe wist je? Ik wist niks. Maar op het juiste moment ben je gekomen. Heer, wilt u me leiden? Elke dag. Ik schaam me te beschikking voor u. Nadat Paulus ons oproept in Romeinen 12 vers 1 om ons lichaam en verstand en alles wat we zijn voor God beschikbaar te laten zijn, zegt hij in vers 2, en word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Heer, ik wil uw wil kennen. En door Gods wil te willen kennen, moet ik uit die koninkrijk waar ik in zat. Ik moet anders gaan denken. Ik moet niet meer denken zoals ik daar dacht. Ik moet nu gaan denken zoals een kind van God. En niet meelopen met het gareel van deze wereld. En niet gelijkvormig worden aan de mentaliteit van mijn leefomgeving. Het is zo makkelijk om gewoon mee te gaan. We worden van alle kanten beïnvloed. Zoals ik zei, waar ik mee begon, de gezindheid van deze wereld is vooral ik gericht. En de geest van deze wereld houdt zich bezig met lust, plezier, macht, succes, carrière, geld, winstbejag, vermaak, aanzien. Dat betekent niet dat als je Jezus volgt, dat je in armoede moet leven. Betekent niet dat je een goed carrière kan maken. Ik ben God dankbaar voor die mannen die rijk zijn geworden, grote bedrijven hebben, die bekende namen zijn in de wereld, maar die niet zijn vergeten dat ze kind van God zijn en willen leven voor Jezus Christus en hun geld inzetten om ook het koninkrijk van God daarmee te dienen. Ik zeg niet hier dat dat nu allemaal mag. Ik ben dankbaar daarvoor. Maar als dit onze agenda is dit waarvoor we leven, dan gaan we mee in het gereel van deze wereld. Maar leven zoals God het bedoelt, begint met een besluit. En dat besluit begint hier, en dat betekent dat ik hier anders moet gaan denken. Zoals jullie weten komen wij uit Zuid-Afrika. Ik geboren van Nederlandse ouders allebei. Dibby had een Nederlandse vader die als jongen daar naartoe was gegaan. Zo, ik heb een mengelmoes meegemaakt in twee culturen. Maar ik ben daar opgegroeid. Ik ben naar school geweest daar. Alles zo. Ik ben meer toen wij hier kwamen. Bijna 30 jaar geleden toen wij hier kwamen was ik Zuid-Afrikaan. Ik wist een beetje van dat je één koekje moet geven en dan meteen de trommel dicht moet doen. Dat wist ik wel. Zo, ik had een paar dingen waar ik op moest letten toen ik hier kwam. Mijn vingers moest ik opletten. Maar ik dacht als een Zuid-Afrikaan. Maar ik reed aan de verkeerde kant van de weg. Recht. Voor mij was dat verkeerd. En als ik in de auto stapte en niet zou nadenken, dan zou ik meteen weer aan de linkerkant rijden. En weet je hoe moeilijk het was om te gaan leren schakelen met je rechterhand? Terwijl ik rechts ben. Hoe moeilijk je moet zeggen van nee, één is dicht naar je toe. En als je hier zit en daar de ding hebt, wat nu die spook, dan moet je weg. En wat moesten we, toen gingen we voor rijles, met iemand uit Barneveld, die nam ons voor rijles. Het was een nachtmerrie. Nee. Terwijl je al 20 jaar had gereden. Je moest je denken vernieuwen. Ik zie Louise hier zitten. Louise, weet je nog dat wij die tijd hebben meegemaakt? Toen heb jij ook met anderen geld gemaakt, kledingstukjes op een rijtje om mee te betalen aan onze rijbewijs. Was het de laatste nacht, daarvoor nog lag Dibby in tranen van die rijinstructeur die ik zo moeilijk kon doen. En toen hadden we het de volgende dag zomaar even geflikt. Maar je moest anders gaan denken. Ik moest nu gaan denken als een Nederlander en niet als een Zuid-Afrikaan. Nou, dat is aardig gelukt. Ik ga jullie niet vragen of jullie het daarmee eens zijn, maar het is aardig gelukt. Oké, hoe gaan we dit leven doen? Ik sluit met 4 punten. Weet wat God zegt. Weet wat God zegt. En je kunt alleen groeien als je Gods woord tot je gaat nemen. En dus neem het woord van God, verdiep je erin, lees het dagelijks, probeer tenminste dagelijks te leven. Ik weet niet wat je levenspatroon is daarin, maar hoe meer je het woord van God toelaat in je leven te komen, ga je anders denken. En ga je deze dingen kunnen toepassen. Hoe meer je in het woord leest van wat Jezus voor je gedaan hebt, hoe makkelijker gaat het worden om te zeggen, oké, Heer, hier is mijn leven. Weet wat God zegt. Ten tweede, geloof dan wat God zegt. Het is één ding om te zeggen, ja, het staat er. Maar geloof je het ook? Geloof wat Gods woord zegt. En maak het je eigen. En laat dat toe om je denken te veranderen. Maak de belofte van God je eigen. Wat God beloofde aan iedere kind van God, maak het je eigen. En handel dan daarna. Maak een keuze om de goddelijke waarheden te gaan geloven. En niet de leugens van de wereld waarin wij vaak zijn opgegroeid. Dat is de tweede. De derde is, onderwerp je dan aan wat God zegt. Dus je kan het geloven, zeggen ja, het is mooi en ik geloof het ook enzovoorts. Maar ga je eronder scharen. Zeg, ik wil deze dingen toepassen in mijn leven. Ik wil dat ik, wanneer ik in de heets van de strijd zit, ik de keus ga maken dat zich onderwerpt aan Gods wil. In plaats van de mijne. En dan moet je ze weten. En dan als vierde, doe wat God zegt. Breng het in de praktijk. Zo, je moet eerst Gods woord kennen. Weet wat God zegt. En dan moet je het gaan geloven en zeggen van, ik wil daar volgens gaan leven. En dan zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil het uitleven. Ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil doen wat er in uw woord staat. Nou, vanochtend zijn er een aantal dingen die in Gods woord staat. Verloochen jezelf. Neem je kruis op. Hoe vaak? Volg Jezus. Elke dag opnieuw, Heer. Help me om aan mezelf te sterven, mezelf te verloochenen. Mijn neiging is, Heer, ik wil zo graag dat gaan doen, dit denken, maar Heer, ik wil u volgen. Help mij mijn leven neer te leggen en u te volgen. Heer, staat in uw woord dat ik mij aan u moet onderwerpen, dan zal ik aan de vijand weerstand kunnen bieden. Help mij mij aan u te onderwerpen. Heer, staat in uw woord dat ik liefde moet tonen naar anderen. Oh, ik vind het zo moeilijk. Vooral die mensen in Christengemeente Barneveld. Dat zijn de moeilijkste mensen op aarde om liefde te hebben. Heer, help me. Oh Heer, ik moet vandaag weer voor de klas staan. Of Heer, ik moet vandaag weer zoveel werknemers aansporen. En ze bedriegen me. En oh Heer, mijn huwelijk. Oh. Maar Heer, ik wil wat u wil. Wilt u mij helpen? Laat uw wil geschieden in mijn leven vandaag. Geef mij vandaag dagelijks brood. En Heer, het brood dat ik vandaag nodig heb, is geduld. Heer, het bedrijf. Het is zo'n slechte periode. En ik weet niet waar het vandaan moet komen. Die betalen niet meer, die klanten. En, Heer, geef mij vandaag dagelijks brood. En mijn brood vandaag is, Heer, ik heb wijsheid nodig. Heer, ik heb brood nodig om uit bed te komen. Je hoort al, brood pas ik toe aan. En dan, wanneer wij dat doen, wat zei Jezus over het horen en doen van zijn woorden? Is die man, die vrouw, bouwt zijn huis op een rots. Wanneer de stormen van het leven komen en die komen, dan zal dat huis blijven staan. Maar die man die zijn huis vluchtig, of die vrouw die zijn vlucht op een los zand op de strand bouwt, als de storm komt, waait je weg. Ik wil een leven zijn dat staat in de stormen van, en de stormen komen. Ook wij kennen stormen in ons leven. Pijnlijke momenten. En ik wil niet zeggen van kijk hoe goed wij zijn, want er zijn mensen die hebben veel erger erin gemaakt en die staan nog stevig. Maar er zijn mensen die mindere stormen meegemaakt hebben dan wij en die staan niet meer. Verdrietig. Jullie weten dat wij jaren hier in Voorthuizen betrokken zijn geweest in de kerk. En er zijn veel jonge mensen die toen jong waren en enthousiast en de Heer met passie dienden en volgden. En waarvan sommigen niet meer naar de kerk gaan. Ik vraag me af, in hoe staan, ik kan niet beoordelen, maar stormen zullen er komen. Maar laten we ervoor zorgen dat we dicht bij Jezus zijn. Als het ware zijn hand zo pakken en zeggen, ik laat u niet los in het volgen van u. En als je Gods overvloedig leven wilt leven, leef dan gehoorzaamheid naar God toe. En onderwerp je aan wat Hij zegt. En doe je best om te doen wat Hij van je vraagt en te gaan waar Hij je naartoe zet. En dan denk ik aan de woorden van Paulus in Filippenzen 3. En ik wil graag dat we luisteren naar een lied. En terwijl we luisteren naar dit lied wil ik vragen ook dat we toelaten dat Gods geest zijn vinger legt op die dingen in ons leven vanochtend. Waar eventueel misschien er nog trots zit. Of een huiverigheid om die stap van geloof te zetten of gehoorzaamheid. En te zeggen, Heer, al wat ik belangrijk vond, dat beschouw ik nu als niets waard. Wat ik wil, Heer, mijn leven geven aan U. En dat U God kan zijn in mijn leven en door mijn leven heen. En dat niet ik, maar Christus door mij zal leven. Zo zullen we even daarna luisteren, is een kort lied, en ook reageren op wat God eventueel zijn vinger in mijn of jouw leven zou leggen.
We gaan het even proberen. Daarom duurt het ook wat langer voordat we met